Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij vandaag beginnen met een nieuw heilige leven, maar een beetje speciaal, want het is geen katholieke heilige, maar een heilige uit de orthodoxe godsdienst, namelijk de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandriet Sophroni. Voor we beginnen met de lezing, wil ik toch wel enkele woorden verklaren die voor ons katholieken heel onbekend zijn. En dat is de Atoniet, dat wil zeggen, deze heilige leefde op de berg Athos in Griekenland. Verder horen we ook over de Archimandriet. Dit woord komt van het Grieks en betekent een overste van een klooster of een groep kloosters. Het is ook een eretitel voor niet in een klooster levende priestermonniken. Deze naam Archimandriet wordt gegeven in het Oosters Christendom, dus in de Russisch-Orthodoxe Kerk. Dan komt ook het woord starets voor. Starets komt van het Russisch en is een kloostermonnik uit de Russisch-Orthodoxe Kerk, niet noodzakelijk een priester, die na lange jaren van ascese bepaalde geestelijke gaven verworven heeft. Hij wordt niet door de kerkelijke overheid aangesteld, maar hij wordt door het volk starets genoemd. Hij heeft dikwijls ook de gave van onderscheiding. Hij ontvangt bezoekers, bidt en zegent. Tot zover deze uitleg over bepaalde woorden die hier zullen voorkomen. Er zullen nog andere vreemde woorden voorkomen, maar die zal ik dan later bij de lezing ook nog verklaren. Het eerste deel gaat over de auteur, Archimandriet Sophroni. Hij werd te Moskou op 22 september 1896 uit orthodoxe ouders geboren in het Rusland van de tsaren. Als kind reeds vertoonde hij een bijzondere aanleg tot het gebed en tot het geestelijk leven in het algemeen. Hij studeerde de schilderkunst aan de Staatsschool voor Schone Kunsten te Moskou. Het was in die periode dat de Indische cultuur de grondtoon van zijn innerlijk leven veranderde. Hij had toen de leeftijd van 18 jaar. Het onpersoonlijk absolute uit de Oosterse mystiek overtuigde hem meer dan de persoonlijke God uit het christendom. Door de chaos van de postrevolutionaire periode was het voor kunstenaars zeer moeilijk om in die periode in Rusland te werken. En in 1921 wijkt hij uit. Hij bezoekt Berlijn, München en Florence en vestigt zich tenslotte in Parijs, het toenmalige centrum van de kunstwereld. Ook al kende hij succes, na enige tijd begon voor hem de kunst haar betekenis te verliezen als geestelijk middel tot bevrijding en zoeken naar onsterfelijkheid. Het werd hem duidelijk dat zuivere intelligentie als activiteit van de hersenen alleen diegene die de realiteit wil onderzoeken, niet vooruit helpt. In die periode herinnert hij zich plotseling de aansporing van Christus, God lief te hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw verstand. Dit plotse inzicht brengt grote gevolgen met zich mee. Hij begint in te zien dat verstandelijke activiteit zonder liefde niet volstaat en dat werkelijke kennis alleen kan verkregen worden door communio in het zijn, wat dus liefde betekent. Op die wijze trouwens zegevierde Christus en het gebed tot de persoonlijke God, in het bijzonder tot Christus, krijgt weer een plaats in zijn hart. Hij ziet in dat hij voor een nieuwe levenswijze moet kiezen en hij laat zich in 1925 inschrijven in het toen pas geopende Theologisch Instituut Saint-Serge te Parijs. Maar hij ervaart al snel dat de formele theologie de sleutel tot het koninkrijk niet heeft en hij trekt naar de berg Athos in Griekenland, waar mensen de vereniging met God zoeken door het gebed. Hij wordt er op de lijst der monniken ingeschreven op 25 november 1925. Op 30 april 1930 ontvangt hij de diakenwijding. Niettegenstaande het onophoudelijk gebed hem tot kleed en adem werd, zou hij 4 jaar worstelen. Maar dan heeft voor hem de belangrijkste ontmoeting van zijn leven plaats. Hij ontmoet Starets Silouan. Deze ontmoeting herkent hij al spoedig als het kostbaarste geschenk dat de voorzienigheid hem ooit heeft geschonken. 8 jaar zit hij aan de voeten van zijn Starets, tot aan diens dood op 24 september 1938. Met de zegen van zijn overste en van de raad van zijn klooster trekt hij zich terug in de woestijn naar een streek Karulia geheten. Kort daarna breekt de Tweede Wereldoorlog los en, ook al zijn de geruchten die tot de Heilige Berg doordringen slechts vaag, toch zijn deze hem een aansporing met nog meer kracht voor heel de mensheid tot God te bidden. Op het feest van de ontmoeting in 1941 ontvangt hij de priesterwijding. Aangezien de Duitse bezetting alle scheepvaart rondom het Schiereiland verhinderde, is het op de Athos nog stiller dan gewoonlijk. Maar aan de totale afzondering van archimandriet Sofronie, op een afgelegen plaats, omgeven door ravijnen en rotsen, met weinig water en nagenoeg geen plantengroei, komt een einde wanneer hij aanvaardt te verhuizen naar een andere rotskluis op het grondgebied van het klooster van de Heilige Paulus, waar hij geroepen werd als biechtvader. Hij geeft zich volledig over aan deze taak, gevend om niet wat hij zelf om niet ontvangen heeft. De nieuwe rotskluis heeft vele voordelen boven de vorige. Onder andere een kleine in de rotswand uitgehakte kapel van 4 op 3 meter. Maar reeds bij de eerste regenval overstroomt zijn nieuwe kluis en in het regenseizoen moet hij dagelijks vele emmers water uit de kluis scheppen. Er is geen mogelijkheid om vuur te maken. Alleen de kleine kapel blijft droog. Daar kan hij bidden en daar bewaart hij zijn boeken. Na 3 jaar zo te hebben doorgebracht, moet hij omwille van zijn gebrekkige gezondheidstoestand de kluis verlaten. Op dat ogenblik ontstaat bij hem de gedachte een boek te schrijven over zijn geestelijke vader Starets Silouan, alles op schrift te stellen wat de Starets hem geleerd heeft. Daarvoor moest hij naar Frankrijk, het land waar hij zich beter had thuisgevoeld dan in enig ander land van Europa. In april 1947 nam hij de boot naar Marseille. Zijn uiteindelijk reisdoel was Parijs. Hij werkte er in moeilijke omstandigheden. Hij werd ziek, moest in februari 1951 een heelkundige ingreep ondergaan en bleef invalide zodat hij zijn plannen voor een latere terugkeer naar Athos moest opgeven. De eerste uitgave in boekvorm van Starets Silwan verscheen in 1958. Daarna begonnen de vertalingen Engels, Duits, Grieks, Frans, Servisch enzovoort. De asceten op de heilige Athosberg bevestigen dat het boek de authentieke weergave was van de oude tradities van de orthodoxe monastieke leven. En zij erkenden in Starets Silwan een spirituele erfgenaam van de grote vaders van Egypte, Palestina, de Sinaï en andere scholen, teruggaand tot de eerste tijden van het christendom. Archimandriet Sofroni was overtuigd dat de boodschap van Christus "Houd uw geest in de hel en wanhoop niet" door de persoon van Starets Silwan in het bijzonder was gericht naar de mens van de 20e eeuw, verzonken zoals deze is in wanhoop. In zijn boek zet Archimandriet Sofroni uiteen hoe ieder van ons drager is van de goddelijke vonk en hoe het gebed de zekere weg is naar de godskennis. Voor hem is God aanwezigheid die zich in alles manifesteert. Getrouw aan de opdracht die zijn starets hem toevertrouwde, stichtte Archimandriet Sofroni op 5 maart 1959 in Essex in Engeland een klooster, waar velen hem om geestelijke hulp kwamen vragen. Bij het toenemen der jaren en de afname van zijn krachten moest hij een deel van zijn taak als geestelijke vader overdragen aan zijn monniken, om zijn energie te sparen voor het celebreren van de goddelijke liturgie. Hij ervoerde liturgie niet op abstracte wijze, maar in liefde ervoer hij heel het gewicht van het menselijk lijden. Vaak gaf hij de indruk van een mens die in communicatie leeft met een onbekende wijze van zijn, iemand die licht ziet diep in de stilte. Zijn oordeel was helder, begrijpend en streng en opende steeds nieuwe vergezichten. Hij had de zachte en indringende blik van een asceet. Samenvatting van de introductie door Rosemary Edmonds op het boek His Life is Mine door Archimandriet Sofroni. Overname met toelating van Mowbray, A Castle Imprint, Londen. We onderbreken voor wat muziek. Thank you. een getuigenis over dit boek, de heilige Siloan de Atoniet. Sinds alle tijden heeft de Heer mensen die op een heel bijzondere wijze door de genade geraakt zijn, gebruikt om op hun eigen manier van zijn liefde te getuigen. Archimandrit Sofroni was één van hen. Met grote kracht en in alle eenvoud getuigde hij: er is slechts volheid van leven door het kennen van Christus in de Heilige Geest. In niets kende hij oppervlakkigheid. Dit kwam onder meer tot uiting in de gesprekken met hem, die steeds doordrongen waren van twee centrale ideeën. Enerzijds de onuitputtelijke goddelijke liefde en anderzijds wat hij noemde het drama van de mens. In deze laatste uitdrukking vatte vader Archimandrit Sofroni samen heel het zoeken en het lijden van de mens die zijn eigen onvermogen ziet om ten volle de goddelijke liefde te beantwoorden. Ieder woord van hem, ieder naar voorgebrachte idee was doordrongen van een weten dat zijn oorsprong had in de Heilige Geest. De geestelijke erfenis en de daarmee evenredige verantwoordelijkheid van zijn erfgenamen, in het bijzonder van het klooster van de heilige Johannes de Doper in Essex, zijn zeer groot. De spirituele nalatenschap van zijn eigen geestelijke vader, de heilige Siloan de Atoniet, vormt het zwaartepunt van deze erfenis. Door het boek van vader Archimandrit Sofroni, Starets Siloan, monnik van de Atosberg, met de boodschap: houd uw geest in de hel en wanhoop niet, is de heilige Siloan een echt lichtbaken geworden voor de hedendaagse mens. De hoogtepunten van onze ontmoetingen met vader Archimandrit Sofroni waren de liturgische concelebraties, maar ook de ontmoetingen met hem in de intimiteit van zijn bureau waren telkens weer een bron van genade en van grote vreugde. Het was zeer opvallend hoe Archimandrit Sofroni de kunst verstond om orde en rust te brengen in de zielen van zijn geestelijke kinderen, door hun de wetmatigheid van het geestelijk leven te laten inzien, en hoe hij zo hun ziel tot een vruchtbare bodem omvormde. Archimandrit Sofroni zal altijd in onze geest gegrift blijven als een geestelijke reus, klein van gestalte en zwak van gezondheid, maar die aan velen de weg wees naar grote hoogten. Hij deed dit met liefde en gestrengheid, met een groot gevoel voor humor en met de twee voeten vast op de grond. Zijn blik was deze van een mens die God ontmoette en die hem onder tranen verder bleef zoeken in een heilige nostalgie. In december 1984 gaf Archimandrit Sofroni ons zijn zegen om de Nederlandstalige uitgave van zijn boek Starets Siloan, een monnik van de Atosberg, te realiseren. Hij zei toen: het zal een moeilijk werk zijn en met veel hindernissen. Inderdaad, na veel tegenslagen is de Nederlandse uitgave pas 13 jaar later tot stand gekomen. Op 11 juli 1993 werd Archimandrit Sofroni op 96-jarige leeftijd voor de eeuwigheid geboren. Eeuwige gedachtenis, eeuwige gedachtenis, eeuwige gedachtenis. Een dankwoord. In het bijzonder dank ik de vertaalster, zuster Elisabeth Koning, uit het drie-eenheidsklooster te Kolomna in Rusland, die dit werk op voortreffelijke wijze vertaald heeft uit de Russische grondtekst. Ook gaat mijn dank naar de correctoren, in het bijzonder naar Hegomena Maria van het klooster van de geboorte van de moeder gods te Asten in Nederland en naar Maria van Kampen in Portland in de Verenigde Staten. Dank ook aan mijn vriend en broeder in Christus, Bart Verbeke van de uitgeverij Axios, die de uitgave van dit boek wil verzorgen. Niet in het minst dank ik hegumen Archimandrit Kirill en Archimandrit Simeon van het klooster van de heilige Johannes de Doper in Essex voor hun adviezen, liefdevolle hulp en bemoedigende woorden bij dit langdurige werk. Bovenal danken we God dat Hij door de gebeden van de heilige Siloan de Atoniet en door de gebeden van onze Vader in God, Archimandrit Sophroni, dit werk tot een goed einde liet komen. Gent, maart 1998, aartspriester Siloan Osseel. Inleiding. De openbaring over God zegt: God is liefde. God is licht en in Hem is geen enkele duisternis. Naar de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4, vers 8, hoofdstuk 1, vers 5. Wat is het voor ons mensen moeilijk om deze woorden aan te nemen? Het is moeilijk, omdat zowel ons persoonlijke leven als ook het leven van heel de ons omringende wereld eerder van het tegendeel getuigt. Inderdaad, waar is dan dit licht van de liefde van de Vader, als wij allen, wanneer we aan het einde van ons leven zijn gekomen, samen met Job, met bitterheid in ons hart moeten bekennen: mijn dagen zijn voorbijgegaan, uitgerukt zijn mijn gedachten, de bezittingen van mijn hart. De nacht stellen zij tot dag, het licht is nabij de ondergang vanwege de duisternis. Zo ik wacht, het graf zal mijn huis wezen. In de duisternis zal ik mijn bed spreiden. Tot de groeven roep ik, waar zou dan nu mijn verwachting wezen? Ja, mijn verwachting, wie zal ze aanschouwen? Job, hoofdstuk 17, vers 11 tot 15. Christus zelf getuigt dat God in zijn voorzienigheid aandachtig over de gehele schepping waakt. Dat Hij het kleinste vogeltje niet vergeet, dat Hij zelfs het gras in de velden tooit en dat zijn zorg voor de mensen nog onvergelijkbaar veel groter is. Dat zelfs de haren op ons hoofd zijn geteld, naar Matteüs hoofdstuk 6 vers 30 en Matteüs hoofdstuk 10 vers 30. Maar waar is dan deze voorzienigheid die aandacht heeft voor het kleinste detail? Wij worden alle verdrukt door het schouwspel van de onbeteugelbare manifestatie van het kwaad in de wereld. Miljoenen levens die dikwijls nauwelijks begonnen zijn, en voordat zij zich zelfs bewust zijn van hun leven, worden met ongelooflijke wreedheid weggerukt. Waarom wordt ons dit absurde leven dan gegeven? En zie, gretig zoekt de ziel naar een ontmoeting met God om tegen Hem te zeggen: waarom hebt Gij mij het leven gegeven? Ik ben doordrenkt met het lijden. Duisternis omgeeft mij. Waarom verbergt Gij U voor mij? Ik weet dat Gij goed zijt, maar waarom laat mijn lijden U zo onverschillig? Waarom zet Gij zo wreed en zo onbarmhartig jegens mij? Ik kan U niet begrijpen. Er leefde een mens op aarde, een man met een ontzagwekkende geestkracht. Zijn naam was Simeon. Hij bad langdurig, zijn tranen waren onstuitbaar. Ontferm U over mij. Maar God luisterde niet naar hem. Maandenlang verkeerde hij in dit gebed en zijn zielskracht raakte uitgeput. Hij werd wanhopig en riep uit: Gij zijt onvermurbaar. En toen er bij deze woorden in zijn ziel, die van wanhoop uitgeput was, iets brak, zag hij plotseling gedurende een ogenblik de levende Christus. Een vuur vervulde zijn hart en zijn gehele lichaam met een dergelijke kracht dat hij dit visioen niet overleefd zou hebben als het een ogenblik langer had geduurd. Hierna kon hij de onuitsprekelijk zachtmoedige, oneindig liefhebbende, vreugdevolle blik van Christus nooit meer vergeten. Een blik die vervuld was van ondoorgrondelijke vrede. En tijdens de daaropvolgende lange jaren van zijn leven getuigde hij onophoudelijk dat God liefde is. Oneindige, ondoorgrondelijke liefde. Over hem, over deze getuige van de goddelijke liefde, gaat dit verhaal. Sinds de tijd van Johannes de Theoloog zijn er gedurende de afgelopen 20 eeuwen honderden van zulke getuigen geweest. Maar deze laatste getuige is voor ons bijzonder kostbaar, omdat hij onze tijdgenoot was. Het verlangen, een volledig natuurlijk verlangen, naar zichtbare tekenen van ons geloof, is een dikwijls voorkomend verschijnsel bij christenen. Zij verliezen anders hun hoop en dan worden de verhalen over de wonderen van lang vervlogen dagen in hun bewustzijn tot een mythe. Daarom is de herhaling van zulke getuigenissen zo belangrijk. Daarom is deze nieuwe getuige voor ons zo waardevol. Wij kunnen in zijn persoon de meest kostbare tekenen van ons geloof zien. Wij weten dat er zelfs maar weinig mensen in hem zullen geloven, zoals er ook maar weinig mensen in de getuigenissen van de vroegere vaders hebben geloofd. En dat komt niet omdat de getuigenis vals is, maar omdat het geloof verplicht tot een geestelijke strijd. Wij hebben gezegd dat er gedurende de 19 eeuwen van christelijke geschiedenis honderden getuigen van de liefde van Christus zijn geweest en toch zijn dat er in de onmetelijke oceaan van de mensheid maar zo weinig. Ze zijn zo zeldzaam. Zulke getuigen zijn zo zeldzaam omdat er geen ascese bestaat die moeilijker en pijnlijker is dan de ascese en de strijd om de liefde. Omdat er geen vreeswekkender getuigenis is dan de getuigenis van de liefde en er geen gewaagder verkondiging is dan de prediking van de liefde. Kijk naar het leven van Christus. Hij kwam in de wereld om de mensen de blijde boodschap van het eeuwige goddelijke leven te brengen. Deze boodschap onderwees hij ons in een eenvoudige menselijke woorden, in zijn 2 geboden over de liefde tot God en tot de naaste. Uit het verhaal in het evangelie zien wij aan welke verzoekingen hij werd onderworpen door de Satan, die alles deed wat hij kon om Christus te dwingen deze geboden te verbreken en hem daardoor het recht te ontnemen ze aan de mens te geven. Kijk maar eens wat er in de woestijn gebeurde. Naar Matteüs hoofdstuk 4 en Lucas hoofdstuk 4. Aan de antwoorden van Christus zien wij dat de strijd daar om het eerste gebod ging, dit wil zeggen om de liefde tot God. Toen Christus als overwinnaar in deze strijd uitging om te prediken, omringde de duivel hem met een sfeer van onverzoenlijke, dodelijke vijandschap. Hij vervolgde hem op al zijn wegen, maar ook hier bereikte hij zijn doel niet. De laatste slagen die Christus werden toegebracht, waren het verraad van zijn leerling en apostel, de algehele ontrouw en de razende kreten van de menigte die zoveel weldaden had ontvangen. Kruisig hem! Kruisig hem! Maar ook hier overwon de liefde van Christus en hij getuigde er zelf onvoorwaardelijk van. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Johannes hoofdstuk 16, vers 33. En ook De overste van deze wereld komt, maar hij vermag niets tegen mij. Johannes hoofdstuk 14, vers 30. Zo heeft de duivel hem het recht niet kunnen afnemen om de wereld een nieuw gebod te geven. De Heer heeft overwonnen en zijn overwinning is voor alle eeuwigheid. En nooit zal iets of iemand deze overwinning kunnen verkleinen. We onderbreken voor wat muziek. We vervolgen de inleiding op het boek De heilige Siloan de Atoniet. Jezus Christus had de wereld grenzeloos lief en het werd aan Starrets Siloan verleend om de werking van deze liefde te ervaren. Als antwoord kreeg hij ook zelf Christus lief. Hij heeft lange jaren in uitzonderlijke ascese doorgebracht, opdat niets en niemand hem van deze gave zou beroven en hij aan het einde van zijn leven met de grote Paulus zou kunnen zeggen: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, vervolging of honger, of naaktheid, gevaar of zwaard? Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. In de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 35 tot 39. Als wij bij deze woorden van de apostel Paulus stilstaan, zullen wij begrijpen dat hij zo kon spreken omdat hij al deze beproevingen zelf had doorgemaakt. En eenieder die Christus volgt, ondergaat talloze beproevingen, zoals blijkt uit de eeuwenlange ervaring. Ook Starrets Siloan heeft ze ondergaan. De zalige Starrets, de monnik Siloan, drager van het schima, dit is een soort wijding in de Oosters-Orthodoxe Kerk, heeft gedurende 46 jaar de ascese beoefend in het Russische klooster van de heilige grootmartelaar Panteleimon op de berg Athos in Griekenland. In datzelfde klooster heb ik bijna 14 jaar gewoond. Tijdens de laatste jaren van de Starrets, van 1931 tot aan zijn sterven op 11 september 1938, kwam ik het dichtst bij hem te staan. Ik zie er vanaf om te verklaren hoe dat zo gekomen is. Zo u wilt, noemen we die omstandigheid ondoorgrondelijk. Enkele bewonderaars van de Starets wisten van mijn relatie tot hem en hun volhardende verzoeken hebben mij genoopt zijn leven op te schrijven. Geen eenvoudige opgave voor iemand die nog de gave, nog de ervaring van het schrijven heeft. Toch heb ik ingestemd, omdat ik er diep en oprecht van overtuigd ben dat op mij de plicht rust om de mensen over deze waarlijk grote mens te vertellen. Het voorliggende boek is naar zijn inhoud voor een nauwe kring van mensen bestemd, die hun belangstelling richten op de christelijke ascese. Daarom is het niet mijn voornaamste zorg literaire kunst te scheppen, maar een zo nauwkeurig mogelijk geestelijk portret van de Starets te geven. Al mijn aandacht werd tijdens de omgang met hem opgeëist door zijn geestelijke gesteltenis, met als enig doel mijn persoonlijke geestelijke nut. Ik was nooit op het idee gekomen om zijn biografie te schrijven en daarom is veel van wat natuurlijk interessant zou zijn voor een biograaf voor mij onbekend gebleven. Over veel dingen ben ik verplicht te zwijgen, omdat deze verband houden met mensen die nog in leven zijn. Ik geef hier maar enkele feiten uit het leven van de Starets. Feiten die hij heeft verteld tijdens onze talloze gesprekken met verschillende toevallige aanleidingen en feiten die ik van de andere asceten van de Heilige Berg heb gehoord, van vrienden van de Starets. Ik veronderstel dat de magere informatie over de uiterlijke kant van zijn leven geen wezenlijk gebrek zal vormen van dit werk. Ik zou al zeer tevreden zijn als het zou lukken, zelfs al was het maar gedeeltelijk, om een meer belangrijke opgave te realiseren, namelijk het schilderen van een geestelijk portret van de Starets voor degenen die niet het geluk hebben gehad hem rechtstreeks werkelijk te kennen. Voor zover ik het kan beoordelen en afgaande op de contacten die ik met mensen heb gehad, was hij de enige mens die ik op mijn levensweg heb ontmoet die vrij was van hartstochten. Nu hij niet meer bij ons is, komt hij mij voor als een uitzonderlijke geestelijke reus. Toen de Heer op aarde leefde, verborg zijn nederige verschijning in het vlees zijn echte goddelijke majesteit voor de blikken der mensen. Pas na zijn hemelvaart en na de nederdaling van de Heilige Geest werd de goddelijkheid van Christus aan de geestelijke blik van zijn leerlingen en apostelen geopenbaard. Iets dergelijks is mij overkomen in het contact met Starets Silouan. Tijdens zijn leven was hij zo eenvoudig en toegankelijk dat ik mij, ondanks alle eerbied voor hem, ondanks al het besef van de grote heiligheid van deze man, toch niet ten volle bewust was van zijn grootheid. En pas nu, na een hele reeks jaren waarin ik niemand heb ontmoet die met hem kan worden vergeleken, begin ik achteraf de ware grootheid van deze man te begrijpen. Een man die ik, geleid door de onbegrijpelijke voorzienigheid van God, van zo nabij heb mogen leren kennen. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De Heilige Silouan de Antoniet, geschreven door Archimandrit Sophronie, en we gaan volgende keer verder met het eerste deel, Leven en onderricht van de Starets, hoofdstuk 1, Kindertijd en jeugdjaren. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer. Deze gedachte, die hem kennelijk had bezwaard, was ergens in het diepst van zijn hart onopgelost gebleven en werd nu op zulke ongewone en ogenschijnlijk naïeve manier opgelost.